is 18 april 2007. Mijn naam is Daan de Wit. In gesprek met Willem Middelkoop, die in zijn tuin zit. Met de meeuwen op de achtergrond. Willem, vorige keer hebben we het gehad over de huizenmarkt. Wat zijn volgens jou nu de belangrijkste issues?
Ja, huizenmarktontwikkeling blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Dat gaat de Amerikaanse economie echt onder druk zetten. Maar andere hele belangrijke ontwikkeling die echt toch wel de laatste maanden steeds duidelijker wordt, is dat om de recessie op te vangen, zeg maar, van 2002-2003 is over de hele wereld die rente extreem verlaagd door bankiers om daarmee mensen te stimuleren extra geld te gaan lenen. Dat hebben mensen ook massaal gedaan en daarmee is de geldgroei, dus de hoeveelheid nieuw geld dat er in de economie komt, dat is wereldwijd echt 10-15%. In Rusland stijgt dat zelfs jaarlijks met 40%. Er komt elk jaar 40% nieuw geld bij. Maar ook in China, India, Japan zien we die geldgroei al sterk zijn. In Europa komt er 10% nieuw geld bij per jaar. Hoe komt dat nieuwe geld dan in omloop? Nou, dat wordt eigenlijk, dat kunnen banken. Banken zijn geldscheppende instanties. Banken kunnen ter plekke geld tevoorschijn toveren. Als je een nieuwe lening of hypotheek bestelt, dan wordt meestal dat geld ter plekke in de computer, zeg maar, gecreëerd. Dat zie je terug op rekeningafschriften. Er hoeft niet eens geld voor gedrukt te worden. Zelfs de meeste van mijn collega's die geloven dat niet dat zo is. Maar het is echt waar. Banken zijn geldscheppende functies. Die mogen geld uit het niets creëren. De gouddekking bestaat al heel lang niet meer. En we zien dus een enorme berg extra geld ontstaan in de hele wereld elk jaar. En daarmee is dus een soort kunstmatig wereldwijd herstel gecreëerd. En daardoor lijkt het allemaal heel goed te gaan op dit moment. Daardoor gaat het ook al heel goed. Alleen het heeft wel tot gevolg dat er veel meer geld is. Maar dat bijvoorbeeld de grondstoffen blijft natuurlijk hetzelfde. Of neemt zelfs elk jaar af omdat we iets opmaken daarvan. Ja. Dus je ziet die grondstoffen, gerelateerd aan dat geld, dus in geld uitgedrukt, enorm in waarde aan het stijgen zijn. Of het nou zink is, of het nou olie is, of het nou goud is. Maakt niet uit, al die prijzen gaan omhoog. Maar je ziet het ook terug in, we kunnen ook niet zomaar eventjes miljoenen huizen erbij creëren. Grond, dus prijs van grond en huizen, die blijven ook stijgen. Dat lijkt dus een hele gezonde ontwikkeling, maar als je dat gaat corrigeren voor koopkrachtverlies, dan kom je erachter dat die prijs van huizen dan, zoals wordt gezegd, nominaal wel omhoog gaan, maar relatief eigenlijk niet. Want een huis nu van zeg maar 200.000 euro, is een heel andere waarde dan 200.000 euro, dat was zo'n 440.000 gulden, omgerekend in 2000 was. Je kocht een biertje en een frietje voor 2 gulden in 2000, daar betaal je nu 2 euro voor. Dus dat koopkrachtverlies is enorm, die geldontwaarding is enorm. En ik denk echt dat die ontwikkeling van die geldontwaarding, doordat er steeds meer geld wordt gecreëerd, dat is een van de allerbelangrijkste ontwikkelingen om te begrijpen. En eigenlijk zie je dat we in een soort inflationair scenario komen waar steeds meer geld wordt gecreëerd en die geldontwaarding eigenlijk steeds groter gaat worden. Want je kan veel beter geld lenen in een inflationair scenario of een inflatoir scenario dan geld bezitten. Want als je spaargeld bezit en op de bank hebt staan, dat geld wordt veel minder waard.
Ja.
Je hypotheek wordt ook veel minder waard, maar dat is heel prettig. Mensen die in de Weimar-republiek, in de Weimar-inflatie, toen we echt de giereninflatie hebben gezien, hè, begin jaren 20 in Duitsland. Dat zien we nu trouwens ook in Zimbabwe, hè, inflatie van duizenden procenten per jaar. Iedereen met spaargeld, die is de spreekwoordelijke lul, die houdt geen vermogen meer over. En iedereen die geld heeft geleend, ja, dat geleende geld verdampt eigenlijk ook in waarde. Dus wat ooit een hele dure lening was, kan je later heel makkelijk terugbetalen in zo'n scenario met hele hoge inflatie. Dus wat ik mensen ook altijd adviseer, als ze gewoon een goede baan hebben, nou, neem maar een tophypotheek. Zet de rente lekker lang laag vast. En je zal zien dat die schuld die verdampt over 30 jaar in zo'n scenario.
Dat lang vastzetten van die rente, dat was niet mogelijk, begreep ik, in Amerika met die subprime lenders market. En dat je dus liar loans en predatory lending als termen die naar boven kwamen. Je schrijft op je site over de instortende huizenmarkt. En dus zette het Plunge Protection Team, PPT, om precies 8:15 weer alle sluizen open. De koersen vlogen omhoog. Maar als dat waar is, worden we toch massaal belazerd? En dan is toch de grote vraag waarom dat geen voorpagina nieuws is.
Het is heel moeilijk te bewijzen dat er wordt ingegrepen op financiële markten. Dat financiële markten ondersteund worden. Het is een gegeven dat het Pledge Protection Team bestaat. Dat is de populaire naam voor de Presidential's Working Group on Financial Markets. Die is in 1987 ingericht. Na de crash van 1987 begrepen de financiële wereld dat je een soort club moet hebben die rust kan brengen op financiële markten in tijden van crashes en crisis. Nou, daar is dat clubje voor opgericht. En de Pledge Protection Team, zoals het dan in populaire termen heet. Het lijkt erop dat die veel vaker actief zijn de laatste tijd. Niet alleen met crisis, maar ook op doordeweekse dagen. Maar er is alleen maar circumstantial evidence voor. Er is geen hard bewijs voor. En journalisten kunnen moeilijk verhalen maken met alleen maar wat suggesties en aanwijzingen. Dus die zitten allemaal op harde bewijzen te wachten en harde bronnen. En die zijn er in dit geval niet. Er zijn wel wat rapporten geschreven door met name Canadese vermogensbeheerders die alle aanwijzingen op een rijtje hebben gezet. En het is voor mij geen vraag meer of de koersen worden ondersteund. Het is heel duidelijk dat in Amerika verliezen, echte verliezen, niet meer worden toegestaan op Wall Street. Afgelopen 1000 handelsdagen is er één handelsdag geweest dat de Dow Jones meer dan 2% daalde op een dag. En dat werd toegeschreven aan kapotte computers. Dus dan weet je wel ongeveer hoe de vlaggen bij.
Ja, precies. Maar ondertussen schrijft de NRC op 12 april... scheef gegroeide economie weer in balans. De eerste zin, het gaat weer goed met de economie, stelt het IMF. Dus wat moeten we daar dan van denken?
Door enorm veel geld te creëren, mensen enorm te laten lenen, enorme investeringsprojecten aan te laten gaan, private equity bedrijven enorme bedragen te laten lenen om weer andere bedrijven over te nemen. Daardoor lijkt het weer goed te gaan en daardoor gaat het zelfs ook weer goed. De economie groeit weer. Alleen het is wel op een zeer kunstmatige manier is het bereikt. En er is niet één spuit met doping in de economie gestopt. Maar er zijn honderden spuiten met doping in de economie gestopt. En de grote vraag is wanneer is die doping uitgewerkt? En wat hebben die zware medicijnen allemaal voor bijverschijnselen? En je ziet dat nu eigenlijk al met die ontploffende huizenmarkt in Amerika. Daar zie je dus een... dat er hele, hele zware bijverschijnselen zijn bij de medicijnen die gebruikt zijn om de recessie van 2002 en 2003 te bestrijden. En, kijk, recessies moet je gewoon hun werk laten doen. Dat is een soort natuurlijk reinigingsproces in de economie. Maar recessies zijn te gevaarlijk geworden voor ons financiële systeem. Dus worden ze te vuur en te zwaar bestreden. En wat je dan krijgt is een soort halfgelukte recessie. En die vervolgens halverwege is afgebroken en dan wordt er weer een nieuwe luchtbel gecreëerd. Maar die recessie komt ooit wel weer terug. En ja, hoe meer je die bel hebt opgeblazen, hoe groter de klap uiteindelijk wordt, ben ik bang.
Een belangrijk deel van dit probleem heeft ook te maken met de dollarreserves van China, Japan en Rusland. Maar nou lees ik bij Bloomberg dat, even kijken hoor, dat we de hele tijd maar letten op de officiële dollarreserves van landen zoals China, Japan en Rusland. Maar dat dit maar 60% is van het totaal. Die andere 40% zou gaan om geld dat er niet zomaar ligt. Maar waarmee buiten het zicht wordt geïnvesteerd en dat dus invloed kan hebben op de financiële markten.
Ja, kijk, er is een overdreven belangstelling voor wat gaat China met haar dollarreserves doen. Dat komt omdat China meer dan 1200 miljard aan dollarreserves nu heeft. En dan is het idee als China die zou dumpen, dan ligt Amerika op zijn gat. Ja, zo simpel werkt de wereld natuurlijk niet. Wat duidelijk is, is dat de dollar steeds meer aan geloofwaardigheid verliest. De dollar is een munt waarvan de waarde echt gebaseerd is op hoop en vertrouwen. Maar hoop en vertrouwen in een goede afloop van de Amerikaanse economie komt er steeds minder. Er zijn enorme tekorten in Amerika nu, maar vooral in de toekomst. Allerlei ongedekte verplichtingen. De waarde van zo'n 60.000 miljard liggen er klaar. En er is vrijwel niemand meer die gelooft dat op termijn 10, 20, 30 jaar Amerika... welvarend kan blijven en de voordelen kan houden die ze nu heeft, doordat de dollar kan worden gebruikt om grondstoffen mee te kopen. Je moet niet vergeten, de hele wereld moet dollars kopen om daarmee grondstoffen te kunnen kopen. Amerika kan als enige die dollars gewoon vrij gratis drukken en dezelfde grondstoffen kopen. Dat verklaart ook waarom 1 op de 4 vaten olie, 25% van alle olie, gaat naar 5% van de wereldbevolking, de Amerikanen. Amerikanen hebben natuurlijk een enorm voordeel gehad dat die dollar eigenlijk de wereldreservemunt is geweest de laatste 50 jaar. Dus die dollar stond aan de basis van het hele financiële systeem. Nou, wat voor economen nu duidelijk is, is dat de komende 10, 20 jaar die rol van de dollar steeds kleiner gaat worden. En wat is inderdaad van belang is dat de hele wereld ligt vol met dollars. Er ligt in China, Japan, India overal, maar inderdaad ligt ook 40% gewoon overal bij iedereen en Jan en alle man. En iedereen kan besluiten dollars in te wisselen voor andere valuta of om daar grondstoffen van te kopen. En die ontwikkeling die zie je nu, zeg maar, die is bezig. Er zijn meer mensen die dollars verkopen dan dollars kopen en daardoor zakt die dollar in waarde. En er is nu iets heel belangrijks om op te letten. Wij kijken al naar de waarde van de euro in dollars uitgedrukt. Die is nu weer 1,36. Dus de dollar is zwak en de euro is sterk. Ik heb voor 1 euro 1,36. Dat was 3 jaar geleden ook zo. Dat is het record dat we tot nu toe hebben gehad in het bestaan van de euro. Maar als je kijkt naar de waarde van de dollar uitgedrukt in andere valuta, dan kom je uit op de dollarindex. Die is al 20 jaar lang niet onder de 80 gekomen. Indexgetal 80, de dollarindex. We staan nu op 82. Als die dollar nu nog wat verder gaat verzwakken, dan zou het onder die 80 vervallen. Dat is 20 jaar lang niet gebeurd. Dan zou je dollarpaniek kunnen krijgen op de financiële markten. En tegen die tijd moet je de documentaire De dag dat de dollar valt van de VPRO op internet nog maar eens opstarten. Maar voorlopig zitten we dus nog boven die 80. Maar dat is een belangrijke index die ik in ieder geval heel erg goed in de gaten hou. Dus als, wat je ook kan stellen, als de euro zeg maar door de 1,40 gaat. We staan nu op 1,36. Als wij door de 1,40 zouden gaan, dan begint het weer spannend te worden. Ik denk dat je dan meer onrust krijgt op de financiële markten.
Nou ja, gisteren schreef AP Dollar Weakness Hits New Benchmarks. De Britse pond is nu meer waard dan 2 dollar.
Ja, de pond is nu al zo sterk geworden, dat hebben we al tijd niet meer gezien. De euro staat op het hoogste niveau in 2 jaar. Maar het gaat eigenlijk om de waarde van de dollar afgezet tegen al die valuta. De pond, Britse pond, euro, Japanse yen. En dat is dus die dollarindex. Die is op 20 jaar niet onder indexgetal 80 terechtgekomen. En die staat nu net onder de 82. 81,7 of zo. En zou die onder de 80 zakken? Nou, dan raad ik vrienden en bekenden aan om toch wat meer geld van de bank te halen. En in ieder geval al je dollarbezittingen te verkopen, zolang je dat nog niet hebt gedaan.
Even over de olieprijs. De kans dat Iran gaat worden aangevallen is nog steeds groter dan dat het niet zo zou zijn.
Ik raad iedereen aan om het laatste boek van Scott Ritter maar eens te bestellen. Amerikaanse boeken bij Amazon zijn vreselijk goedkoop. Je betaalt meestal 17 of 18 dollar. Ik geloof dat het boek van Scott Ritter ook 17 dollar is. Maar met die lage dollarwaarde is dat dus 13 euro. Dan krijg je een prachtig boek waarin Scott Ritter, dat was die wapenexpert van de VN, die wapens, de verboden wapens van Saddam Hussein moest vinden een aantal jaren geleden. Die heeft toen ooit al onthuld dat die jacht op de massavernietigingswapens in Irak, dat dat een vergeefse jacht was, omdat die wapens er niet waren. En toen geloofde niemand hem. Hij heeft dus nu veel geloofwaardigheid gekregen, omdat alles wat hij schreef over Irak, dat lijkt te zijn uitgekomen. Hij heeft nu een boek geschreven met de ware feiten rondom de eventuele aanval op Iran. En hij onthult daarin dat Bolton inderdaad het spel meespeelt wat echt de Israëli's willen. De Israëli's willen Amerika in dat conflict lokken. Iran wil zelf ook graag het conflict. Want als je het boek leest, dan kan je ook lezen dat Iran echt alleen maar als overwinnaar tevoorschijn kan komen. Amerika kan heel veel vernietigen met luchtaanvallen, maar Amerika is niet in staat om Iran te bezetten. En Iran is een hele sterke en hele trotse natie. Die kan voor heel veel onheil zorgen. En die zal echt de oliemarkt gaan verstoren als er één raket wordt afgeschoten op Iran. Dan komt er een orgie van geweld in de Persische Golf. Dat voorspelt Scott Ritter. Ik deel die mening met hem.
Maar de olieprijs?
Ja, die kan volgens mij alleen maar verder omhoog. Want los van alles wat er met Iran speelt. Ik volg de cijfers heel erg over de wereldwijde vraag en aanbod. En we hebben nu voor het eerst de situatie bereikt dat er 3 jaar lang achter elkaar is de vraag naar olie wereldwijd groter dan het aanbod. Dus we hebben vaak gesproken over peak oil en de eventuele problemen in de toekomst als de vraag groter wordt dan het aanbod. Nou ja, de toekomst is nu, want in 2006 was de vraag naar olie 100.000 vaten groter dan het aanbod. Dan hebben we het over de markt per dag, dus een tekort van 100.000 vaten per dag. Dit jaar is het tekort opgelopen tot 700.000 vaten per dag. En voor volgend jaar wordt ook een tekort voorspeld. Dus we hebben al 3 jaren op rij met een tekort aan olie. En er hoeft nog niet eens dus een conflictje bij te komen in de Persische Golf.
Ja. Nog even over de hedgefondsen. Je kan geen krant meer openslaan of je leest over de roofledigste springhanen. Die alleen maar opkopen en doorverkopen. De PCM-deal is mislukt, de HEMA wordt verkocht, ABN staat in de uitverkoop. Staat heel Nederland in de uitverkoop?
Ja, Nederlands-Europese bedrijven zijn relatief goedkoop vergeleken Amerikaanse bedrijven. Daarbij speelt ook nog mee die hedge funds en private equity bedrijven die dit soort bedrijven opkopen. Het zijn met name die private equity bedrijven die bedrijven opkopen. Die werken met heel veel geleend geld. En als jij als Amerikaan in Europa een overname doet en daar heel veel dollars voor leent, en je weet dat die dollar verder gaat dalen, want iedereen verwacht in de toekomst, dan maak je dus alleen al enorme winst op de waardestijging van je Europese beleggingen. En het feit dat je veel dollars hebt geleend om dat te financieren. Nou, voeg dat bij het feit dat Europese bedrijven relatief goedkoop zijn. Dus je kan je relatief goedkoop kopen en daar kan je dus allerlei trucjes mee uithalen. Zoals we bij PCM ook hebben gezien. Hè, dat PCM is toch voor een groot gedeelte gewoon leeggetrokken in 3 jaar tijd. En door de lage rente kunnen dit soort private equity bedrijven en hedge funds heel makkelijk geld lenen. Ik was laatst het voorbeeld van een hedge fund dat heeft een eigen vermogen van 10 miljard. En de rentekosten waren in het afgelopen jaar al 5 miljard. Dus dat betekent dat dit soort fondsen met een enorme hefboom aan het speculeren zijn. Dus enorm veel geld lenen om posities mee aan te gaan. En ja, het is monopolie spelen, maar dan voor de echt hele grote jongens. Ja, kijk, we zitten nu in een scenario waarbij wereldwijd het erg heel goed gaat. Er lijken bijna geen risico's te zijn voor een belegger. Nou, zelfs Alan Greenspan heeft 2 jaar geleden een speech gegeven waarin hij zegt, waarin hij vertelde dat de historie laat zien dat onbarmhartig wordt afgerekend met de perceptie dat de risico's laag zijn op financiële markten. Dus je kan wachten op een periode waarin er weer links en rechts allerlei klappen voorkomen. En als allerlei klappen, als allemaal luchtbellen gaan klappen en een enorme schade ontstaat en enorme verliezen ontstaan, dan moet je eraan opkijken dat er hele grote verliezen worden geleden bij pensioenfondsen, zoals we dat ook hebben gezien tussen 2000 en 2003. En ik geloof niet dat pensioenfondsen iets geleerd hebben van wat er is gebeurd tussen 2000 en 2003. Pensioenfondsen speculeren nog steeds op dat het allemaal goed blijft gaan en dat je eigenlijk niet veilig hoeft te beleggen, maar dat je allerlei risico's op je kan nemen. Er is in Nederland geen pensioenfonds die bijvoorbeeld wat vroeger standaard was bij vermogensbeheerders, die 5% van haar portefeuille gewoon in fysiek goud heeft belegd. Het zit allemaal belegd in papier, in aandelen, obligaties, andere waardepapieren. Dat is allemaal papier, het zijn allemaal beloftes. Beloftes op toekomstige rendementen, toekomstige opbrengsten. Maar je moet wel hopen dat al die beloftes worden nagekomen. Ja. Oh, nog één laatste opmerking, Daan.
Ja.
Ik schrijf niet meer bij Investor. Ik werk niet meer mee aan www.investor.nl, waar mijn weblog verscheen en mijn columns. Ik schrijf een maandelijkse column in voor Penthouse en ik ga een 2-wekelijkse column schrijven voor het ledenblad van de VEB, de Vereniging voor Effectenbezitters. Maar voor de rest zijn er in Nederland geen openbare columns meer van mij op internet te vinden op dit moment. Ik ben bezig met een nieuwe Engelstalige nieuwsbrief voor beleggers. En ik ga mijn eigen website openen, maar daarover meer als ik klaar is.
Oké, Willem, dankjewel. Ik spreek je volgende maand weer.